Laten wij deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, tot in eeuwigheid, die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Vanmorgen staan wij in de prediking stil bij de geschiedenis dat de Heer Jezus de tollenaar Levi roept met de woorden: volg mij. En u zult begrijpen dat daar ook de psalmen in deze dienst bij gekozen zijn. En wij beginnen met het 8e vers van psalm 62. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Wij zingen het 8e vers van psalm 62. Vanmorgen stellen wij ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet van de Heere. En daarna zingen wij in antwoord daarop de versen 6 en 7 van psalm 99. Na de lezing van de wet, psalm 99, vers 6 en 7. Luisteren wij nu naar de wet van de Heere en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die de wet volkomen gehouden heeft, vatte deze samen toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Wij nu bidden om de verlichting van met de Heilige Geest en de opening van het woord. Heren, u brengt ons vanmorgen op de eerste dag van een nieuwe week in uw huis samen. U geeft ons aan het begin van een nieuwe week weer de gelegenheid om u te ontmoeten, om bij elkaar te zijn bij een open Bijbel. En heren, dat kan zo gewoon lijken, omdat wij uw woord iedere dag hebben, het op ieder moment van de dag kunnen pakken, erin kunnen lezen, dat misschien ook wel als een goede gewoonte op vaste momenten van de dag doen, maar dan is het gevaar zo groot dat het lezen van uw woord, het horen naar uw woord, dat zo gewoon wordt. En dat het niet meer is. Maar Heere, laat het iedere keer weer bijzonder zijn. Als U tot ons spreekt. Als U naar ons toekomt en een boodschap voor ons heeft. Laat het iedere keer zo zijn dat we daarin ervaren dat U aan ons hart klopt. En dat U binnengelaten wilt worden. Heere, mag het zo ook vanmorgen een heerlijk moment zijn in uw huis. Laat het een oase zijn in ons leven. Om in alle rust in de kerk te zijn en te kunnen luisteren. Of als we thuis via het internet of de kerktelefoon meeluisteren, laat het ook thuis zo zijn dat we in alle rust uw stem mogen horen. En Heere, dan bidden we of dat woord van U werkelijk open mag gaan. Dat de Heilige Geest ook ons hart opent om dat woord te ontvangen. Dat we mogen horen wat U ons te zeggen heeft. Dat we mogen horen dat U ons roept om U te volgen. Zoals U, Heere Jezus, in uw tijd op aarde de tollenaar Levi riep met de woorden: volg mij. Dat we vanmorgen deze woorden horen. Dat U ons ook roept met diezelfde woorden. Om U na te volgen in dit leven op weg naar uw toekomst. En Heere, het kan zijn dat we met verdriet, met zorgen, met levensvragen bezet zijn en dat ook mee naar de kerk genomen hebben. Heere, mag het zo zijn dat het een ogenblik van ons afvalt. Dat het ons niet hindert in het luisteren naar uw woord. En dat we juist ook in het lezen en in de verkondiging van uw woord antwoorden ontvangen. Dat we die woorden mogen ontvangen alsof het tot ons gesproken is. Of dat het heel persoonlijk voor ons bedoeld is. En Heere, dan vragen we u om uw zegen in alles in en rondom deze dienst. De kosteres, de organist, allen die een taak in deze dienst hebben, wilt u ons leiden, wilt u ons geven wat nodig is, in het luisteren naar de preek, in het uitspreken daarvan. Wees bij degene die op de kleine van de gemeente passen deze morgen. Heere, mag het alles tot zegen voor ons zijn. Heer, ik wil op alle plaatsen zijn waar deze dag uw woord verkondigd wordt. Hier in ons vaderland, maar ook over heel deze wereld. U gaat nog door. U zendt uw woord tot aan het einde van de aarde. En wil ook dan deze dag uw koninkrijk uitbreiden, dat er zondaren tot geloof komen, dat ze uit de duisternis van de zonde gebracht worden tot het licht van de Heer Jezus Christus. En wil ook uw koninkrijk verdiepen deze dag, zodat uw kinderen voedsel ontvangen, nader onderwijs ontvangen over wie u bent, over wie zij zijn, over wat u in ons leven wilt. Heere, geef een gezegende dienst. Geef de opening van uw woord, de opening van ons hart. Verlicht ons en leid ons met uw Heilige Geest. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Wij openen vanmorgen het woord van de Heere in het Nieuwe Testament. En wij doen dat in het evangelie naar Lucas 5,
En dan lezen wij vanaf vers 17 tot en met 32 de schriftlezing van morgen, Lucas 5, vanaf vers 17 tot en met 32. En dan lezen wij het woord van de Heere als volgt. En het geschiedde in een van die dagen dat hij, de Heer Jezus, leerde. En er zaten fariseeën en leraars van de wet, die van alle vlekken, alle dorpen van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. En de kracht van de Heere was er om hen te genezen. En zie, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was, en zochten hem in te brengen en voor hem neer te leggen. En niet vindende waardoor zij hem inbrengen mochten, omdat de schade, vanwege de schade, zo klommen zij op het dak en lieten hem door de tichels neder met het bed in het midden voor Jezus. En hij ziende hun geloof, zei tot hem, mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende, wie is deze die godslastering spreekt? Wie kan de zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus, hun overdenkingen bekennende, antwoordde en zei tot hen, wat overdenkt u in uw harten? Wat is lichter, makkelijker te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel? Maar opdat gij moogt weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven, zei hij tot de geraakte, ik zeg u, sta op en neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En hij terstond voor hen opstaande en opgenomen hebbende hetgeen waar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen allen bevangen. En zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrees, zeggende, wij hebben heden ongelofelijke dingen gezien. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis en zei tot hem, volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. En hun schriftgeleerden en de fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende, waarom eet en drinkt u met tollenaren en zondaren? En Jezus antwoordend zei tot hen, die gezond zijn hebben de medicijnmeester en niet van noden, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.
Zalig zijn degenen die het woord van God horen en hetzelfde bewaren. Amen.
Voordat wij hierover gaan nadenken, gaan wij zingen uit Psalm 33, vers 2, 5 en 6. En ondertussen wordt er gecollecteerd. En er zijn drie collectes. Twee tijdens deze dienst en ook straks één bij de uitgang. De eerste collecte die is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte die is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang die is bestemd voor de kerkvoogdij. En in het kistje in de voorkerk kunt u ook uw gave geven voor zending en evangelisatie. Zingen wij nu Psalm 33, vers 2, 5 en 6. amen op de preek zingen we straks het 30e vers uit Psalm 119, waar wij onder andere straks zingen: en mij gehaast die paden in te slaan waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen. Straks Psalm 119 vers 30 na het amen op de preek. Wij gaan vanmorgen met elkaar nadenken over de versen 27 en 28 van Lucas 5. De tekst voor vanmorgen, Lucas 5 vers 27 en 28. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar met name Levi zitten in het tolhuis en zei tot hem: volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. Het overkwam mij een paar jaar geleden, toen ik in gedachten verzonken naar huis reed na een ouderavond die ik op school had gehad. En terwijl ik niet meer zo heel erg ver van huis was, zie ik in de spiegel van de auto vanuit de berm een auto de weg op rijden. En eigenlijk word ik gelijk door die auto ingehaald. En op het moment dat die voor me kwam rijden, lichten er achter de achteruit rode letters op: politie, volgen. Een korte, maar krachtige boodschap dat je achter die politieauto aan moet rijden. Geen vraag of je zo vriendelijk wilt zijn om hen te volgen. Nee, een bevel. Je moet die agenten volgen naar de plaats waar zij stil gaan staan. En dan zal het je duidelijk worden wat de reden is waarom je hen moest volgen. Zo kan het dus gebeuren dat je totaal onverwacht een bevel, een opdracht krijgt om te volgen. En in de preek gaat het vanmorgen over zo'n bevel. Niet door de politie gelukkig, maar we horen het uit de mond van de Heer Jezus: volg mij. We verplaatsen ons in gedachten naar Galilea, die provincie in het noorden van Israël. Een beetje een achtergestelde, een verachte provincie, waarin ook Nazareth ligt, waar de Heer Jezus opgegroeid is. Het is ook het gebied waar hij begonnen is met zijn openbare optreden. En als we langs de oevers van het meer van Galilea richting Capernaum lopen, komen we daar vlak voor de stad een tolhuis tegen. Een belastingkantoor. Hier worden allerlei belastingen betaald. Je moest daar onder andere flink betalen om door te mogen reizen met je handelswaar, met de goederen die je wilde gaan verhandelen. En binnen in dat tolhuis, daar zit Levi. Een tollenaar. Een belastingambtenaar. En wat doet hij in dat tolhuis? Nou, hij verstuurt in ieder geval geen blauwe brieven, zoals de Belastingdienst dat hier in Nederland doet. We staan over het algemeen niet te juichen als er van die brieven bij de post zitten. Maar of we het nu leuk vinden of niet, op de brief, op een aanslag van de Belastingdienst, daar staat keurig het bedrag vermeld wat wij schuldig zijn om te betalen. Als we die aanslag omdraaien, dan zien we op de achterkant een berekening staan hoe men aan dat bedrag gekomen is. Keurig via de regels van ons belastingstelsel. Maar zo werkt Levi niet. Nee, hij vraagt niet het bedrag dat mensen moeten betalen, maar hij laat hen betalen waarvan hij vindt dat hij het nodig heeft. Hij eist meer dan dat de mensen eigenlijk moeten betalen. En dat is mogelijk volgens het belastingssysteem van die tijd. Levi die is in dienst van Herodes de Viervorst, die op dat moment in dienst van de Romeinse overheerser de provincie Galilea bestuurt. Herodes die moet een bepaald bedrag per jaar aan belasting hebben, maar alles wat zijn ambtenaren, wat de tollenaren meer ophalen, dat verdwijnt in hun eigen zak. Dat houden ze zelf. En hier bezwaar tegen aantekenen zoals wij dat kunnen, dat is er niet bij.
Er zit Levi in het tolhuis. Hij dient de God van het geld, de Mammon, in plaats van de levende God. De God van het verbond waarin hij als besneden Jood was opgenomen. Door zijn volksgenoten wordt hij gehaat, zoals alle tollenaren dat werden. Ze werden niet gehaat omdat mensen belasting moesten betalen, maar vanwege de manier waarop dat gebeurt. Doordat de mensen overvraagd worden vanwege het onrecht en het bedrog waar het mee samengaat. Door de rabbijnen worden de tollenaren zelfs als onrein aangemerkt. Ze worden aangezien voor dieven en rovers, ze worden geminacht, ze worden gehaat. En bij de eigen bevolking liggen ze er helemaal uit. En als Levi even opkijkt van zijn werk, dan ziet hij daar in de verte ziet hij een groepje mannen aankomen. De Heer Jezus die is met een paar discipelen onderweg vanuit Capernaum. Daar heeft hij eerder op de dag onderwijs gegeven aan farizeeërs en leraren van de wet. Het huis waar de Heer Jezus was, was volgestroomd, er kon niemand meer bij. En terwijl hij aan het preken was, was er via een gat in het dak een verlamde man op een bed voor zijn voeten neergelegd. Uw zonden zijn u vergeven, had hij gezegd, toen hij het geloof van deze mannen die hun vriend bij hem brachten zag. Dat kwam hem wel te staan op een beschuldiging van de farizeeërs, van godslastering. Lees maar mee in vers 21. Wie is deze die godslastering spreekt? Wie kan de zonden vergeven dan God alleen? En hierna toont hij aan dat hij zelf God is. Als bewijs van zijn macht om iemand de zonden te vergeven, heeft hij deze man ook genezen. Verlamd was hij via het dak naar binnen gelaten, maar lopend ging hij het huis weer uit, terwijl hij God verheerlijkte. Daar in dat overvolle huis in Capernaum wordt duidelijk dat Jezus niet zomaar een rabbi is, niet zomaar een profeet, maar Gods zoon. Hij heeft macht om de zonden te vergeven. De zonde van wie? Van een verlamde, dat is duidelijk geworden. Maar hoe ver gaat Jezus hierin? Hierna is hij weggegaan. Hij gaat uit om te laten zien hoe ver hij gaat om zondaren hun zonde te vergeven. Het doel waarom hij naar de aarde is gekomen, wordt glashelder. Hij laat het zien door wat er gebeurt bij het tolhuis van Capernaum. En hij zegt het even later nog eens heel duidelijk tegen de farizeeërs en de schriftgeleerden, die hun afkeuring uitspraken over Jezus' omgang met tollenaren en zondaren. Vers 31 en 32. En Jezus antwoordend zei tot hen, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren tot bekering. Jezus komt langs dat tolhuis waar Levi aan het werk is. En Jezus ziet in dat tolhuis een tollenaar zitten. Hij ziet Levi zitten. Is dat zo bijzonder dan? Ja. Joden die langs dat tolhuis kwamen, die zagen geen tollenaar zitten. Die draaiden hun hoofd om, want zo'n onreine, zo'n tollenaar, zo'n zondaar, die keurde je geen blik waardig. Jezus wel. Hij ziet Levi zitten. Hij kijkt hem aan. En het staat hier niet. Maar ik denk dat het een blik was, waarover we op een andere plaats in het Nieuwe Testament wel lezen, met ontferming bewogen. Jezus ziet Levi zitten zoals hij is. Een tollenaar, een dief, Een oplichter, iemand die aan geld verslaafd is. Een zondaar. En laten we Levi vanmorgen maar niet vromer maken dan hij is. Beseft u? Besef jij dat vanmorgen in de prediking van zijn woord de Heer Jezus ook langs de dorpskerk van Abbenbroek komt? Hij ziet u en jou zitten. Wat ziet hij? Wie ziet hij? Als je eerlijk bent, dan kun je wel invullen hoe dat beeld eruit ziet. Als iemand die net als Levi de geldgod of een andere afgod dient. Onze geest is immers een fabriek van afgoden, zoals Calvijn het ooit zei. Jezus ziet het. Hij weet het. Hij ziet je zoals je echt bent. En als Jezus dat ziet, dan gaat hij niet verder. Dan loopt hij niet door. Hij blijft stilstaan en gaat preken. En dan houdt hij bij het tolhuis in Capernaum een hele korte preek. Korter kan het eigenlijk niet. Het zijn maar twee woorden. Volg mij. En laat die woorden even op u inwerken. Volg mij. Tegen wie zegt de Heer Jezus dit? Tegen Levi, een tollenaar, een zondaar. Vanmorgen zegt hij het tegen u, jou en mij. Denk nog even aan dat scherm achter op die politiewagen. Politie, volgen. Zoals dat geen vraag is of je wilt volgen, zijn de woorden van Jezus dat ook niet. Het is een opdracht, een bevel om hem te volgen. Jongeren, wat zegt dit bevel van de Heer Jezus jou? Het kan zijn dat het een van de vele stemmen is die in jouw leven om navolging roepen. Er is zoveel in de wereld om ons heen dat ons opeist. Volg mij, volg dit, volg dat. Waardoor Jezus roep om ons hart naar de achtergrond verdwijnt. Je kan zo opgaan in je studie, een hobby, een bijbaantje. Of wat dan ook, op zich allemaal goede zaken, maar het kan je zo in beslag nemen dat je de Heer Jezus niet hoort. Of je gaat zo op in het dienen van een afgod, de god van het geld zoals bij Levi of welke andere afgod dan ook. Dat leven vind je prima en je hebt Jezus helemaal niet nodig. Wie of wat je ook volgt buiten de Heer Jezus, dat eindigt allemaal in de eeuwige dood. Alleen het leven achter hem aan maakt je eeuwig gelukkig. Zoek dan eerst het koninkrijk van God en al het andere, dat wordt je toegeworpen. Maar wat wil dat zeggen? Jezus volgen? Achter hem aangaan, die zelf de weg is. De weg die precies de andere kant op gaat dan dat wij tot dan toe gedaan hebben. Die weg die is precies de andere kant op dan de weg waarop wij tot dat moment geleefd hebben. Dat is ook het grote verschil met het moeten volgen van een politieauto. Die gaat in dezelfde richting door als waar je al aan het rijden was. Maar de Heer Jezus volgen betekent je omkeren, je bekeren. 180 graden de andere kant op leven. Hem volgen betekent radicaal breken met alles en iedereen die dit in de weg staat. Hem volgen is je vrijwillig verbinden aan hem uit liefde, omdat hij u en jou eerst heeft lief gehad. Misschien is er iemand die zegt, maar dat gaat toch zomaar niet? Als u dit denkt, dan bent u nog veel te optimistisch. Want het gaat namelijk helemaal niet. Niet uit onszelf tenminste. Het gaat, het kan, het gebeurt, omdat Jezus het zelf zegt. Volg mij. Door bekering,
door hem te volgen, door hem op zijn woord te geloven. Daardoor deel je in de redding die jij aanbiedt. Maar het is ook delen in zijn lot. Je kruis dagelijks opnemen en jezelf verloochenen. Nee, dat gaat niet zomaar. Dat is een levenslang leerproces wat door de Heilige Geest geleerd wordt. Hem volgen. Waar naartoe? Naar zijn toekomst. In zijn koninkrijk. De eindbestemming die staat vast. De reis er naartoe die is voor ons vaak onbekend. En de weg achter hem aan die gaat in ieder geval over Golgotha. Waar de Zoon van God aan het kruis ging. En u en jij die achter hem aangaat verwonderd neer mogen knielen. Aan de voet van dat middelste kruis. Hij voor mijn zonden. Golgotha, waar hij tot in de hel neerdaalde. In mijn plaats. En die weg achter de Heer Jezus aan, die gaat ook door de hof van Arimathea heen. Waar een leeg graf zijn overwinning op de dood, op de zonde, op de duivel verkondigt. Soms is de weg achter Jezus aan onherbergzaam. En leidt die weg door tijden van tegenslag, van ziekte of nog weer anders. Op een ander moment is het weer een vlakke, gebaande weg. Als je achter hem aangaat, dicht bij hem blijft, kom je behouden aan in zijn koninkrijk. U en jij die hem reeds mogen volgen. Hoort u, hoor jij deze woorden? Als u of jij op de weg achter hem aan gestruikeld bent, weer in zonde gevallen bent, vanmorgen kijkt hij weer achterom en zegt het opnieuw: volg mij. Hoe reageert u vanmorgen op deze woorden? Hoe reageer jij erop? Ja, Heer Jezus, ik hoor uw bevel om te volgen. Ik weet ook dat het van levensbelang is om achter u aan te gaan, maar het komt me eigenlijk niet zo goed uit op dit moment. Ik ben nog jong, moet u weten. Er is nog zoveel te doen en te ontdekken in dit leven. En daar kan ik u eigenlijk niet bij gebruiken. Als ik u nu ga volgen, kom ik aan al die andere dingen niet meer toe. Is het misschien mogelijk dat ik u later, over een jaar of 10, ga volgen? Of, ja, Heer Jezus, ik wil u zeker volgen. Ik weet namelijk dat het niet goed met mij afloopt als ik dat niet doe. Maar ik ben in de kracht van mijn leven. Ik heb nog zoveel perspectief in mijn carrière. Daar gaat al mijn tijd en mijn energie wel zo'n beetje aan op. Er valt voor mij nog zoveel uit dit leven te halen zoals ik het nu leid. Kan ik u niet gaan volgen zo rond de tijd dat ik met pensioen ga? Nee, gemeente. Van uitstel komt afstel. Laat staan dat jij kan weten dat er een over 10 jaar komt. Of dat u kunt weten dat u de pensioengerechtigde leeftijd mag behalen. Volg mij. Heden, vandaag, nu ik voor je sta. Zo u en jij mijn stem dan heden hoort. Geloof mijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Verhard u niet, neem mijn genade ootmoedig aan. Hoor je? Hoort u zijn stem? Volg mij. Hoe ver gaat Jezus om de zonde te vergeven? Zo ver als het moet. Een verlamde, maar ook een tollenaar. Iemand die het totaal verzondigd heeft. Wat een genade klinkt er in de eis om hem te volgen door, gemeente. Wat een genade dat de Heere opnieuw naar u en jou, naar ons omziet. En het zegt, volg mij. Hij geeft u eerst wat hij beveelt. En daarna beveelt hij in uw leven wat hij wil. Namelijk dat u hem volgt, dat u zich bekeert. En Levi, wat doet hij als hij Jezus opdracht om hem te volgen hoort? Hij zat in het tolhuis toen de Heer Jezus eraan kwam, maar hij blijft er niet zitten. Jezus' korte preek die blijft niet zonder uitwerking. De Heilige Geest die laat deze twee woorden doeltreffen bij Levi. Een voltreffer. Het is het woord van God dat bij hem inslaat. En dat gebeurt nu nog steeds onder de prediking van datzelfde woord van God. De Heer Jezus die trof Levi zittend in het tolhuis aan. Maar na het horen van Jezus' bevel staat hij op. Hij gaat geen discussie met Jezus aan. Hij vraagt geen uitstel om hem te volgen. Er komt geen ja, maar ik moet nog dit en ik wil nog dat over zijn lippen. Zijn reactie op Jezus' bevel zijn geen woorden, maar is een daad. Hij staat op. Die twee woorden die Jezus even daarvoor tot hem gericht heeft, die zijn met kracht op hem afgekomen. Zoiets heeft hij nog nooit gehoord. Zoiets heeft nog nooit iemand tegen hem gezegd. Zeker niet bij dat tolhuis. Maar nu is Jezus daar. Hij spreekt twee woorden tot hem en die grijpen hem aan en die laten hem niet meer los. Volg mij. Jezus die spreekt als machthebbende. Hij spreekt als schepper. Hij gebiedt en het gebeurt. Levi staat op. De Heilige Geest zorgt ervoor dat Jezus' bevel hem in beweging brengt. Dat hij opstaat, dat laat zien dat hij bereid gemaakt is om Jezus inderdaad te volgen. Hiermee wordt zijn bekering getekend. Tot dat moment volgde hij op zijn levensweg een afgod. Een weg die hem steeds verder bij de levende God vandaan bracht. Nu staat hij op. Hij draait zich om. En hij volgt deze man die tegen hem zegt, volg mij. En tegelijkertijd wordt Levi hier ook geroepen tot discipel. Om later als apostel van de Heer Jezus Christus het evangelie in de wereld te verkondigen. Misschien dat kinderen vanmorgen in de kerk wel de nieuwe naam van Levi kennen. De naam waarmee hij onder ons bekend is geworden als apostel van de Heer Jezus. De naam waaronder hij ook een van de evangeliën geschreven heeft. Matteüs, de schrijver van het eerste evangelie in onze Bijbel. Daar staat hij, een totaal ander mens dan even daarvoor. Net nog zag hij mensen vooral als een middel om er zelf rijker van te worden. Nu bereid om dat leven achter zich te laten en Jezus te volgen. Zijn leven gaat helemaal op zijn kop. En mogelijk zijn er vanmorgen mensen in de kerk of die thuis meeluisteren, die de preek aanhoren en verzuchten, ging het bij mij maar zo makkelijk als bij Levi. De Heer Jezus die komt langs, hij ziet me, beveelt me om hem te volgen en het gebeurt. Het kan soms zo'n worsteling zijn, die vraag of u of jij hem wel mag volgen. Neem dan vanmorgen in ieder geval dit straks mee naar huis. Als Jezus iemand de opdracht geeft om hem te volgen, gaat hij zelf voorop. Hij baant de weg. Hij wil niets liever dan dat jij achter hem aangaat. Alles verlatende. Zijn werk had Levi geen windeieren gelegd. Hij was een rijk man, daar mogen we wel van uitgaan. Over geld hoefde hij zich niet druk te maken. Alles wat zijn hart begeerde, dat had hij. Alles verlatende. En nu staat die man tegenover hem die zegt, volg mij. En Levi laat alles direct achter. Hij geeft het allemaal op. Zijn baan, zijn geld, alles. Hij heeft er alles voor over om Jezus te volgen. Je kunt niet God dienen en de mammon en een afgod. Volgen van hem is een radicale keuze. Met alles wat tussen u en hem instaat, moet gebroken worden. Alles wat jou hindert om de Heer Jezus te volgen, moet verlaten worden. Maar dat kan ik niet zelf, zeg je misschien. En daar moet ik je helemaal gelijk in geven. Levi doet het ook niet zelf. De Heer Jezus die zegt, volg mij. En de Heilige Geest zorgt ervoor dat deze woorden Levi op laten staan en hem doen volgen. Weet je nog wat ik net zei? God geeft eerst wat hij beveelt. En daarna beveelt hij wat hij wil. Daarna beveelt hij om hem te volgen. Dus moet ik dan maar afwachten totdat dit een keer in mijn leven gebeurt? Nee, zo is het niet. Nu klinken Jezus' woorden, volg mij. En zul jij dan de Heilige Geest niet tegenwerken? Het doopformulier zegt het zo mooi. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert de Heilige Geest ons dat hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. In de doop heeft de Heere God beloofd wat hij van ons eist. Alles verlaten. Alles? Ja, alles wat het volgen van Jezus in de weg staat. Alles wat ons hindert om achter hem aan te gaan. Alles wat ons bij hem vandaan houdt. Een paar hoofdstukken verder in Lucas 9, daar lezen we: alleen iemand die niet ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam om Jezus te volgen in het koninkrijk van God. Voor Levi betekent dat hij zijn baan en zijn met bedrog bijeenvergaarde geld achter zich laat. Hij verlaat het tolhuis, radicaal, definitief, om achter de Heer Jezus op weg te gaan naar het Vaderhuis. Wat is uw afgod? Welke afgod heeft het in jouw leven voor het zeggen? Sta op. Verlaten. Keer je om. Volg de Heer Jezus vandaag, nu je zijn stem hoort. Dat is wat Levi doet. Jezus die zegt, volg mij. En hij staat op en verlaat alles. En volgt de Heer Jezus. Hij loopt achter hem aan het tolhuis, zijn oude bestaan uit. En wat gaat hij doen? Een feestmaaltijd organiseren. Pardon? Ja, een feestmaaltijd met de Heer Jezus als eregast. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. Het geld heeft hem niet meer in zijn greep. Hij organiseert geen maaltijd meer ter meerdere eer en glorie van hemzelf. Nee, een grote maaltijd tot eer en verheerlijking van de Heer Jezus. Van hem die niet de andere kant opkeek toen hij voorbij het tolhuis kwam, maar hem aankeek en hem riep. Levi stelt zijn huis voor hem open. Tegelijkertijd staat deze maaltijd ook in het teken van afscheid. Afscheid van zijn oude bestaan, met alles en iedereen die daar deel van uitmaakte. Er was een grote schare van tollenaren en anderen die met hen aanzaten. Al zijn vrienden en inmiddels oud-collega's heeft hij uitgenodigd. Hij wil ze allemaal vertellen van de grote verandering die er in zijn leven heeft plaatsgevonden. Hij wil ze allemaal er deelgenoot van maken. Hij wil ze allemaal in aanraking brengen met de Heer Jezus. En dat was en is toch ook uw en jouw verlangen toen u hem mocht gaan volgen? Ik moet denken aan een jongere die ik leerde kennen. Ze was op dat moment een jaar of 13, 14. Geen gemakkelijk leven. Veel getreiterd door medeleerlingen. En daarna ook ernstig ziek geworden. Tot op het randje van de dood. Maar toen ik haar opzocht op de intensive care, zong ze psalmen en gezangen. Alle middelen greep ze aan om van haar meester te getuigen, om daarvan te vertellen. Gelukkig is ze later weer wat opgeknapt, zodat ze ook naar school kon komen. En ze had het verlangen om ook haar klasgenoten te vertellen van haar meester. En daar zag ze best wel tegenop. Maar ze heeft het gedaan, omdat ze haar klasgenoten zo graag met de Heer Jezus in aanraking wilde brengen. U en jij die hem volgen, vertel maar van hem op de plaatsen waar de Heere u en jou brengt. Je kan er tegenop zien, toch vertellen van hem, in de familie, op uw werk, in je vriendenkring. Laat maar zien hoe blij je bent om hem te volgen. Laat maar zien wat het leven met de Heere Jezus inhoudt, hoe goed het is om achter hem aan te leven. Probeer anderen maar uit te lokken, zodat ze gaan vragen hoe je aan die blijdschap komt. Zoals die vrachtwagenchauffeur die tot geloof gekomen was. Op zijn truck liet hij een grote tekening aanbrengen van de gelijkenis van de goede herder. En met die truck rijdt hij voor zijn werk door heel Nederland. Maar hij gaat er ook mee op truckersfestival staan. Nou, niet direct een omgeving waar een christen zich thuis voelt. Maar hij doet dat om reacties uit te lokken, om vragen uit te lokken over die tekening die er op zijn truck staat, zodat hij een aanleiding heeft om ook op die plaats van de goede herder te getuigen. Jezus roept Levi. Hij staat op. Verlaat alles en volgt hem. Deze geschiedenis die laat ons zien, zoals ik net al zei, waarom de Heere Jezus naar de aarde gekomen is. Het is als het ware een schilderij bij de verzen 30 tot en met 32. Een grote schare van tollenaren en van zondaren is bij Levi's feest en afscheidsmaaltijd aanwezig. De fariseeën en schriftgeleerden die zijn er niet. Als ze uitgenodigd zouden zijn, dan waren ze ook zeker niet gekomen. Nee, bij zo'n tollenaar, zo'n megazondaar, heb je niets te zoeken. Daar ga je niet naar binnen. Je zou jezelf verontreinigen. Ze hebben wel gezien en gehoord dat Jezus daar naar binnen is gegaan, met een aantal discipelen. En ze hebben hun oordeel al klaar. Fout. Dat kan niet. Die moet je links laten liggen. Met zulke tollenaren en zondaren moet je niet omgaan. En als ze dan de kans krijgen, dan zeggen ze het ook tegen zijn discipelen. Waarom eten en drinken jullie met tollenaren en zondaren? Voor hen is dat het bewijs dat Jezus geen profeet kan zijn. Voor hen maakt dat allemaal duidelijk dat hij niet de Messias is. En dan gaat de Heer Jezus op die vraag antwoord geven. Waarom zij met dit bonte gezelschap van tollenaren en zondaren de maaltijd gebruiken. Hij weet dat de kritiek van de fariseeërs ten diepste op hem gericht is. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester, de dokter, niet nodig. Maar die ziek zijn. Hij zegt eigenlijk, de dokter hoort immers bij mensen die ziek zijn. Niet bij mensen die kerngezond zijn of denken te zijn. Hoe dwaas is het dan om te zeggen, als je een dokter bij een ziek iemand aantreft, wat doet u eigenlijk hier? Daarom slaat het ook nergens op om te vragen, wat doet u hier, als je de Heer Jezus bij zondaren aantreft? En in vers 32, een vers verder, dan legt de Heer Jezus ook uit wat hij met dit beeld bedoelt. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Juist voor tollenaren en zondaren is hij gekomen. Mensen die menen in zichzelf rechtvaardig te zijn, die hebben hem niet nodig. Mensen die weten dat ze ziek zijn, ten dode opgeschreven, wel. En juist voor zulke mensen is hij gekomen. Hen roept hij tot bekering. Dat wordt duidelijk onder meer in de roeping van de tollenaar Levi. Fariseërs en schriftgeleerden die denken uit zichzelf rechtvaardig te zijn. Zij hebben niemand anders nodig om zonder schuld, om rechtvaardig voor God te kunnen verschijnen. Zij kunnen en zij doen het zelf wel. Tollenaren en zondaren leren hun erbarmelijke toestand onder ogen zien. Zij komen tot de ontdekking, zonder arts, reddeloos verloren te zijn. Zij horen uit Jezus' eigen mond dat hij hun arts wil zijn. Volg mij maar. Ik weet wel raad met jouw toestand. Bij mij is uitkomst tegen de dood. Volg mij. Aan welke kant staat u? Waar sta jij vanmorgen? Bij de doe-het-zelvers? Of bij degene die zeggen, doet u het, Heere? Levi gaf door de Heilige Geest gedreven gehoor aan Jezus' roepstem. En u? Jij? U die zijn bevel om hem te volgen misschien al wel talloze keren gehoord hebt en even zoveel keren weer naast u neergelegd. Heeft u daar rust bij? Kunt u rustig door blijven rijden als u weet dat u op de verkeerde weghelft zit en aan het spookrijden bent? Nee, toch? U bent aan het spookrijden als u de Heere Jezus niet volgt. Maar spookrijders, die worden gewaarschuwd. Gelijk aan het begin al, als je de afrit als oprit gebruikt. Vanmorgen zag ik die borden ook nog. Dan staat er zo'n groot geel bord met daarop het verkeersbord van eenrichtingsverkeer. Dat rode ronde bord met die witte balk. En daaronder de woorden: ga terug. Iedere preek die u hoort, iedere keer dat u uit de Bijbel leest, dat is als het ware zo'n waarschuwingsbord. Ga terug. Als u toch doorrijdt, dan wordt u als het goed is door medeweggebruikers met lichtsignalen gewaarschuwd. En dat is de taak van hen in de gemeente die de Heer Jezus reeds volgen. Om als licht der wereld, om als lichtend licht gemeenteleden en anderen buiten de gemeente te waarschuwen. Denk nog weer even aan die politiewagen waar ik de preek mee begon. Ik kreeg het bevel om die politieauto te volgen door de rode letters op een schermpje. Politie. Volgen. Met eerbied gesproken komt de Heer Jezus in de gestalte van de prediking van zijn woord vanmorgen voor ons rijden. En hij laat die twee woordjes die hij ruim 2000 jaar geleden tot Levi sprak met bloedrode letters. Bloedrood van zijn eigen bloed dat hij tot vergeving voor de grootste van de zondaren heeft gestort. Hij laat die woorden met bloedrode letters vanmorgen fel oplichten. Jezus, volg mij. Amen. dankzegging en voorbeden. En we zullen voorbeden doen voor de heer Den Boer uit Rozenburg, die morgen een scan zal ondergaan, waarna er een beslissing genomen zal worden over verdere behandeling. En vandaag wordt Peter Soeteman, de schoonzoon van de familie van Gameren uit Stellendam, opgenomen in het Erasmus Medisch Centrum, waarna morgenmiddag voor de tweede maal een hersentumor zal worden verwijderd. En we doen ook voorbeden voor de vakantie Bijbelclubdag. Na de dienst worden er flyers voor die vakantie Bijbelclubdag van 19 augustus uitgedeeld aan de kinderen. Het is de bedoeling dat zij die weer doorgeven aan vriendjes en vriendinnetjes. En aanstaande woensdag 12 augustus wordt er geflyerd in het dorp. En daar willen we ook de zegen van de Heere over vragen. Laten we eindigen met dankzegging en voorbeden. Trouwe God, aan het einde van deze dienst komen wij opnieuw in gebed tot u. U die ons deze dienst hebt gegeven. U die tot ons wilde spreken en ons het bevel gegeven hebt, opnieuw het bevel gegeven hebt, volg mij. Heere, mogen deze twee woorden ook vanmorgen, net als bij Levi, toen in het tolhuis van Capernaum, mogen ze ook vanmorgen doeltreffen. Dat deze woorden ons niet meer loslaten, maar dat we daadwerkelijk u zullen volgen. Heere, dan gaat u toch zelf voorop. We hoeven toch niet zelf de weg te zoeken, maar het is achter hem aan, die zelf de weg is. Heere, en dat ook deze woorden weer nieuwe kracht geven aan hen die u reeds mogen volgen. Om ook als we eigen wegen inslaan, zowel van die weg die Heer Jezus afwijken, dat we dan vanmorgen door de woorden volg mij weer teruggeroepen worden, om de weg achter hem aan weer te vervolgen, zodat we ook in een nieuw, godzalig leven wandelen, dat we met eerbied gesproken steeds meer zijn beeld mogen gaan vertonen, steeds meer op hem, de Heer Jezus, mogen gaan lijken. Heere, wil zo uw woord van deze morgen zegenen. En wat daarin niet naar uw wil was, Heere, wilt u daar vergeving over geven. Zodat alleen uw woord overblijft. Heere, wil ook vanmiddag opnieuw een gezegende dienst hier geven. Ook hem die dan het woord hoopt te bedienen nabij zijn. Wees met deze gemeente, ook met kerkenraad die u geroepen heeft om in uw naam deze gemeente ook te leiden en te wijden in uw woord. Geef hen wat zij ook daarvoor nodig hebben. Wil ook zijn met de predikant die u aan deze gemeente gegeven hebt. Ook als hij steeds opnieuw namens de gemeente naar uw woord mag gaan door de weeks in de voorbereiding, laat er dan ook het gebed van de gemeente voor hem zijn. En als hij dan op zondag ook met uw woord, met de schatten die hij daarin heeft opgedaan, in heeft gevonden, als hij daarmee zondags weer naar de gemeente komt, dat dat woord dan ook ingang vindt. En dat zo de gemeente gewijd en geleid wordt. Heren, we dragen elkaar aan u op, met alle noden en zorgen die er in ons leven zijn. Misschien wel voor anderen verborgen, maar Heren, geef dan dat we het u bekend maken. We bidden voor de heer De Boer, die morgen een scan ondergaat, later deze week daar ook een uitslag van ontvangt, als er een beslissing genomen zal moeten worden over verdere behandelingen. Hier ook de moeite en de zorgen waar het mee gepaard gaat. Heere, dan kan het donker zijn. Dat we niet weten hoe het verder moet. Maar Heere, wil dan ook dicht bij hem zijn. En wilt u hem ook in de weg die hij nu moet gaan, van stap tot stap leiden. Dat hij ook uw nabijheid mag ervaren. En maak het dan, te midden van donkerheid van zorgen, toch licht. Heere, wil ook zijn met Peter Soeteman, die vandaag opgenomen wordt. Morgen een ingrijpende operatie moet ondergaan, als er voor de tweede keer een hersentumor verwijderd zal worden. Heere, dat zal ongetwijfeld veel vragen en veel spanning geven, ook bij hem en bij hen die om hem heen staan. Heere, wees nabij. Wilt u de ingreep, de operatie, zegenen? Dat het eerder goed gegaan is, Heere, dat is geen garantie dat het weer goed gaat. Doktoren, verplegend personeel, ze hebben veel geleerd. Ze hebben veel kennis opgedaan. Ze kunnen veel. Heere, dat is al genade. Maar als u de middelen en de behandeling, de operatie niet zegent, dan zal het geen nut hebben. Heere, wilt u ook daar heel dichtbij zijn. En dat ook het beoogde resultaat, dat dat ook zo mag uitkomen. En Heere, bij u is uitkomst. Zelfs bij het naderen van de dood. Die uitkomst die is tweeledig. Het kan zijn dat we verlenging van ons leven nog op deze aarde ontvangen, omdat we hier nog een taak, hier nog een plaats hebben. Maar de grootste uitkomst die er is, is toch dat het leven ons bereid is. Mag dat voor hem, voor hen die om hem heen staan, ook zo gelden. Dat ook in een weg van tegenslag, achter de Heere Jezus aan, toch de zekerheid er mag zijn, ik kom behouden aan. Heere, we willen u bidden voor de vakantie Bijbelclubdag, die 19 augustus zal zijn. Maar Heere, ook na de dienst, dan worden er weer flyers meegegeven aan de kinderen, om die weer uit te delen aan vriendjes en vriendinnetjes. Heere, wilt u dat ook gebruiken om jongens en meisjes, om jongeren die de Heer Jezus niet kennen, nooit van hem gehoord hebben misschien, dat die zo met u in aanraking komen, over u mogen horen en dat ook zij u mogen gaan volgen. Heere, dat we ook ons best zullen doen om die vriendjes en vriendinnetjes ook te bereiken, dat we er zoveel mogelijk uitnodigen. Heere, ook als er deze week geflyerd zal worden in het dorp, geef uw zegen erover, dat er zullen komen die u niet kennen, niet meer kennen, misschien wel over u gehoord hebben, maar daar nooit acht op hebben geslagen. Maar dat ook zo door dit werk uw koninkrijk uitgebreid wordt, uw naam verheerlijkt wordt. Heere, al deze dingen leggen wij in uw handen, biddend om uw zegen. Heere, hoor ons en verhoor ons, om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen wij vers 1 en 2 uit Psalm 108. Psalm 108, vers 1 en 2.
Bewaar het woord van deze morgen. Laten wij nu in vrede heen gaan, biddend om de zegen van de drie enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.